We willen met elkaar gaan weer naar de tweede Thessalonicenzenbrief. Twee Thessalonicenzen. En dan gaan we eerst maar een klein stukje lezen. Twee Thessalonicenzen. En dat doen we voor de volledigheid maar even vanaf vers 1, hoewel we al stilgestaan hebben bij de eerste drie versen daar. Twee Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 1. Waar staat Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God onze Vader en de Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. Wij behoren God in alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat, een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook lijdt, indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt, verkwikking te samen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Maar tot zover, dat is al meer dan genoeg. Ja, we hebben de afgelopen keren gezien dat de tweede Thessalonicenzenbrief, net als de eerste Thessalonicenzenbrief, is geschreven door Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. En we hebben ontdekt dat die tweede brief niet zo lang geschreven is na de eerste brief. Vermoedelijk nog binnen een jaar en wel uit de stad Korinthe. We hebben ook gezien waarom Paulus dat deed. Want Paulus deed dat om een misverstand uit de wereld te helpen. Die was ontstaan door waarschijnlijk die vervalste brief. Die pretendeerde van de apostel Paulus afkomstig te zijn. Hè? Dat staat in hoofdstuk 2, vers 2. Dan schrijft Paulus in hoofdstuk 2 vers 2, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, en het was daar wel ontstaan in de gemeente, ze waren in onrust, ze waren hun bezinning aan het verliezen, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Ja, ze hadden een brief ontvangen van de apostel Paulus, die helemaal niet van hem was, een vervalste brief, alsof die van ons afkomstig zou zijn. En wat schreef de brief? Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Nou, die dag des Heren was helemaal niet aangebroken, dat was niet waar, maar dat pretendeerde die brief wel, dat Christus al was wedergekomen, dat die dag des Heren al reeds was begonnen. Dat zullen we in het tweede hoofdstuk nog wel nader onderzoeken. De eerste brief, de eerste Thessalonicense brief, was opgebouwd rondom het thema geloof, hoop en liefde. Dat hebben we uitvoerig gezien. En ook deze tweede Thessalonicense brief gaat op dat thema voort. Geloof, hoop en liefde. En twee van die drie, namelijk geloof en liefde, vind je in vers 3, nadat hij een groet heeft overgebracht van Paulus, Silvanus en Timotheus in vers 1 en 2, vind je in vers 3 die geloof en die liefde, die vind je in dat vers terug. Vers 3, wij behoren God aan alle tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof, daar heb je het geloof, zeer toeneemt, en dan krijg je de liefde, en uw allerliefde jegens elkander sterker wordt. Alleen, je mist één ding, namelijk hoop. Paulus spreekt niet over de hoop. De hoop ontbreekt. We missen de hoop omdat sommigen van de Thessalonicenzen Paulus' leer ten aanzien van de wederkomst van Christus, de dag des Heren, verkeerd hadden begrepen, verkeerd hadden geïnterpreteerd, en mede dat verkeerd interpreteerden en mede verkeerd begrepen door die vervalste brief die zij hadden ontvangen, die als ware van zogenaamd van Paulus afkomstig zou zijn. Maar goed, Paulus gaat er uitgebreid op die hoop in. Het is weer een brief die gewijd is aan geloof, liefde en hoop. Geloof en liefde, daar hoeft hij eigenlijk niet zo op in te gaan. Hij gaat dan meer in op de hoop in deze brief. Wat is nou precies die hoop? Maar hij is wel blij met geloof en liefde, zoals zich dat in de praktijk bij de Thessalonicenzen zich openbaarde. Want in vers 4 schrijft hij dat hij daar enorm over roemt bij de gemeenten Gods, bij de andere gemeenten. Lees maar vers 4. Zodat wij zelf over u, u Thessalonicenzen, roemen bij de gemeenten Gods vanwege uw volharding en uw geloof onder al de vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Ja, ze doorstonden nogal wat. We weten dat dat direct was begonnen, die vervolging en die verdrukking. En dat kwam van de zijde van de Joden. Waardoor eigenlijk Paulus al na 2-3 weken moest vluchten uit Thessalonica. En nog ineens alles kon doorgeven wat hij eigenlijk had willen doorgeven. Daarom schreef hij trouwens zijn eerste brief. Omdat hij nog een aantal restzaken wilde bespreken die hij nog niet helemaal in zijn studies aan de Thessalonicenzen doorgegeven had. Maar ja, die Thessalonicenzen hadden wel te maken met een behoorlijke verdrukking, vervolging van de zijde van de Joden. En wat betekende dat gewoon in die stad? Nou ja, op alle mogelijke wijze werden degenen die aanvaarden dat Christus de Messias was en dat Christus spoedig zou wederkomen, ja, die werden enorm dwars gezeten. Moet je me voorstellen, gewoon in het werk, bijvoorbeeld als je ergens een baan had, dan werd in feite het zo gebracht dat je je baan verloor, hè, dat men een vervolging, zo'n verdrukking als het ware probeerde op te zetten. Dat ze op alle mogelijke manieren dat je dwars gezeten werd, dat als het ware onheil over je werd gebracht als gezin, als vader en moeder met je kinderen. Dat je opeens meemaakte dat je je baan verloor, dat je geen inkomen meer had. Dat mensen geen handel meer met je wilden drijven. Hè, dat je niks kon kopen of verkopen. Dat je als het ware buiten de gemeenschap, buiten zo'n dorp, buiten zo'n stad werd gezet. Op alle mogelijke manieren maar gewoon proberen deze mensen dwars te zitten. Dat was in de praktijk de vervolging die tegen de Thessalonicenzen door de Joden werd ondernomen. En ze doorstonden die vervolging, die verdrukking met glans. Daarom roemt Paulus zo over hen bij de andere gemeenten waar hij kwam en die hij kende. Vanwege hun volharding en hun geloof, hè, onder al de vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Het woord doorstaat is het Griekse woord anesesta. Dat betekent die gij doorstaat. En als je kijkt in het Grieks en ook in het Nederlands, in welke tijdsvorm dat woord staat, dan staat dat woord in de tegenwoordige tijd. Eigenlijk staat er een beetje die gij nu nog steeds aan het doorstaan bent. En dit laat zien die vervolgingen, die verdrukkingen, dat dwarszitten, dat die nood die over de Thessalonicenzen kwam, die duurde nog steeds voort, hè, toen Paulus deze brief schreef. En hij was verheugd, hè, hoe die Thessalonicenzen bleven staan in het geloof, dat ze niet verzwakten. Dat ze niet dachten, nou, we zullen maar toch maar weer terugkeren. Hè. De Joden die daar in die Thessalonicenzen gemeente waren, laten we toch maar terugkeren weer tot het Jodendom. Of laten we weer terugkeren, zoals heidense gelovigen, tot de heidense afgoden en laten we dat geloof wat Paulus bracht, die het evangelie, maar niet gehoorzaam zijn, als het ware afwijzen. Nee, ze bleven standvastig in het geloof staan, ondanks hun verdrukking. Het was als het ware een demonstratie van het geloof in de praktijk. En dat is in ons leven ook zo. Het komt er pas eigenlijk tot uiting, ons geloof, in momenten van lijden, in een moment van vervolging, in een moment van verdrukking. Als het je niet voor de wind gaat. als het opeens het tegenzit. Als niet opeens alles paais en vree in je leven is, maar als er opeens onrust, als er opeens nood in je leven komt, onheil je treft, rampspoed je treft, in wat voor vorm dan ook, dan zal in de praktijk blijken wat dan in de praktijk je geloof waard is. Wat is je geloof in de praktijk waard? Als alles voor de wind gaat en alles in ons leven goed gaat, dan is geloven in de praktijk natuurlijk heel erg makkelijk. Heel erg makkelijk om in te vullen. Maar als het nou eens tegen zit, als je nou eens ziek wordt, als je nou eens je baan verliest, als je nou eens in de financiële problemen komt, ja, blijven we dan nog steeds zo jubelend staan in het geloof? Maar als het geloof waarachtig is, als het waarde heeft, dan zal die waarde juist in de verdrukking, juist in die moeilijke tijden blijken. Dan opeens wordt openbaar wie jij voor Christus in werkelijkheid bent. Als het allemaal voor de wind gaat, is het makkelijk praten. Maar als je opeens in een ziekenhuis ligt, noem maar wat, of wat voor lijden je treft, ja, dan opeens is het anders. En wat doen we dan? En heel veel mensen komen dan opeens, als het tegen zit, als het tegenspoed is, komen ze als het ware in een geloofscrisis terecht. En eigenlijk is dat niet normaal. Eigenlijk is dat een teken dat het geloof in de praktijk, ja, van je leven helemaal niet zo sterk is, helemaal niet zo gegroeid is, als je in een geloofscrisis komt. De Thessalonicenzen kwamen niet in een geloofscrisis. Toen zij in die crisis kwamen en in die vervolging kwamen, met die verdrukking meemaakten, toen bleek dat hun geloof waarachtig was. Het werd juist geopenbaard, het werd sterk, er was een demonstratie. Van dat ze de Heer Jezus kenden en lief hadden en standvastig bleven zij staan in het geloof. En dat kunnen we van die Thessalonicenzen leren. Want er staat er ook 18 vers 5, een bewijs was dat van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt voor het welk gij ook leidt. We moeten ook beseffen vaak dat God ook tegenspoed in ons leven toelaat om eens te kijken wat we waard zijn. Om eens de waarde van ons geloof te toetsen. Dat gebeurt alleen maar in de praktijk, hoor. Dan wil de Heer is als ware doordat die dingen toelaat die op onze weg komen. En dat is vaak niet prettig om mee te maken. Dan gaat hij aan de hand van de praktijk als ware zien, eens even kijken, wat is hij of zij nou in de praktijk waard? God laat het ook toe om ons juist in de praktijk nog sterker te maken. Want dat gebeurt eigenlijk met de Thessalonicenzen. Ze werden er sterker van. Hun geloof groeide. Ze namen zeer toe in het geloof. Ze namen zeer toe in de liefde jegens elkander. Dat gebeurt in de praktijk. Juist met tegenspoed. Juist bij tegenstand. Zo is het in de natuur ook. Vaak tegen de verdrukking in, zie je dan dat in de natuur iets gaat groeien en sterk wordt. Als een boom, als ware veel stormen en veel wind, dan gaat hij zich heel sterk wortelen. Dan staat hij heel standvastig. En zo is met de gelovigen ook. Als we nooit tegenspoed in ons leven zouden meemaken, dan zouden we nooit standvastig wortelen in het geloof. Dan zouden we nooit standvastig kunnen staan. Dan zou ons geloof niet groeien. En zouden we niet ook groeien tot elkaar. Ik kan me zo voorstellen, als je samen opeens meemaakt vervolging, verdrukking, zoals Thessalonicenzen, op wie ben je dan aangewezen? Dan ben je juist op elkaar aangewezen. Dan groeit de liefde in de praktijk tot de ander. Dan leef je echt niet meer langs elkaar heen. Dat is de praktijk. En dat maakt de Thessalonicenzen mee. En daarom laat God het ook soms toe in ons leven. Dat we best wel wat meemaken. En wat gebeurt dan? Gaan we dan naar elkaar toe? Groeit dan de liefde tot elkander? Als één lid leidt, leiden de anderen mee? Is het dan zo dat we als het ware een eenheid vormen? Dat we er voor elkaar zijn? Of blijkt het in de praktijk, nou, dat geloof ik niet zoveel inhoud hoor, want we denken amper aan de ander. Zo wordt in de praktijk het geloof getoetst, waar je in tijden van voorspoed als ware de kans hebt ook verder om in dat geloof als ware dingen uit de Bijbel te leren en tot je te nemen. Maar het moet niet alleen maar zijn leer, hè, wat je toeneemt, dat je geleerd wordt uit de schrift. Dat is belangrijk, hè, dat je hetgeen wat de Heer aan je door wil geven staat op schrift. En het is goed om dat te bestuderen, om dat tot je te nemen. Maar aan de andere kant is het net zo belangrijk van dat geleerde ook in de praktijk te brengen. En dat is dus bij de Thessalonicenzen zonder meer is dat zonder meer een succes, om het maar zo te zeggen. Ja, het is een bewijs, vers 5, van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt. Dat koninkrijk Gods, hè. Gaat het nou niet vergeestelijken? Maakt het nou niet de hemel van of zoiets dergelijks? Hè, zoals sommigen doen. Nee, dat is echt het koninkrijk Gods, hè, wat opgericht zou worden op aarde door Christus als hij wederkwam op aarde. Dat koninkrijk Gods. En daar keken ze naar uit. Daar zouden ze ingaan. En Christus zou spoedig wederkomen, weldra, en spoedig dat koninkrijk oprichten. En zij zijn waardig geacht, dat blijkt in de praktijk, om in dat koninkrijk Gods binnen te gaan. En daarvan straks te genieten. Zo moet je lezen. Dus niet uit zijn verband gaan halen en gaan vergeestelijken zoals zoveel het doen. Verder dat rechtvaardig oordeel. Hè, een bewijs, dat is een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods. Ja, dat rechtvaardige oordeel Gods. Lees dat nou niet als een rechtvaardige veroordeling van God. Nee, het is een rechtvaardig oordeel. Zo zal God dit beoordelen. Zo beoordeelt God dit. Wat beoordeelt God? Nou, dat geloof beoordeelt hij. Die volharding beoordeelt hij. Dat ze blijven staan in het geloof. Ondanks de verdrukking, de vervolging. En God beoordeelt dat enorm positief. En Paulus keert dat om en zegt, kijk, dat is nou een bewijs, dat geloof van jullie, die volharding, dat is een bewijs dat je dat koninkrijk Gods waardig geacht zijn, dat je dat binnen zult gaan, dat je ervan genieten zult. Ja, over dat rechtvaardig oordeel van God gaat het in al deze verzen, vers 4 tot en met vers 8. Laten we dat maar eens in het verband lezen. Hoe God als ware dat allemaal beoordeelt. En er zit een rechtmatigheid in dat oordeel. Want niet alleen de Thessalonicenzen worden straks door God beoordeeld. Ook die vervolgers worden beoordeeld. Ook die Joden worden beoordeeld uit Thessalonica. Die met name die vervolging veroorzaken. Die daarachter zitten. Die proberen die gelovige Thessalonicenzen enorm dwars te zitten in hun leven. Allerlei onheil over hen te brengen en hun enorm tegen te maken. Ook die worden straks beoordeeld, spoedig beoordeeld, als Christus wederkomt op aarde om het koninkrijk Gods op te richten, waar deze Thessalonicense gelovigen waardig voor geacht zijn. En er zit een soort rechtmatigheid in. Maar God kijkt zowel naar de een als naar de ander. Zowel naar de gelovige Thessalonicense als naar die vervolgers, die verdrukkers. Lees maar vers 4. Zodat wij zelf over u roemen bij de gemeden Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat, een bewijs van het rechtvaardig oordeel Gods, dat gij het koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor het welk gij ook leidt, indien het inderdaad recht is, daar hebben we weer dat rechtvaardig oordeel van God, indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukking, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt wordt verkwikking, tezamen met ons, bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. In vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ja, het is een rechtvaardig oordeel. Er zit een evenwichtigheid in dat oordeel. Er zit een rechtmatigheid hier in dit oordeel, wat uitgewerkt wordt in deze verzen. Paulus zegt in vers 6, indien het inderdaad recht is bij God. En dan gaat een wetmatigheid van start in vers 6. Welke wetmatigheid gaat van start? Nou, als het recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, zal God ook, dan is het ook recht bij God, dan zal ook aan u die verdrukt wordt, verkwikking worden vergolden. God gaat tot vergelden over. God gaat tot betalen over. Betalen over aan de verdrukkers, daar wordt verdrukking aan vergolden. Dezelfde verdrukking die zij over de Thessalonicenzen gelovigen hebben, als ware uitgestort. En aan u die verdrukt wordt, aan de gelovige Thessalonicenzen, wordt ook wat vergolden, wordt ook wat uitbetaald, namelijk verkwikking, rust. Ja, dat woord verdrukking hier, dat is het Griekse woord tilpsis, kan ook vertaald worden met onheil. Of vertaald worden met kwelling. Of nood. Dat betekent dat woord allemaal. Onheil, kwelling, nood. En je kan vers 6 ook vertalen. Indien het inderdaad recht is bij God om onheil terug te betalen aan hen die onheil over u brachten en aan u die onheil, die in nood verkeerde, verkwikking, rust te betalen, tezamen met ons, dat is eigenlijk de redenatie. Er zit een wetmatigheid in, hè? Zoals God aan jullie Thessalonicenzen straks verkwikking geeft, en als ware die verdrukking als ware uitbetaald vergeld aan jullie in rust en verkwikking en de toegang tot het Koninkrijk Gods, zo zal God net zo aan die verdrukkers de onheil terugbetalen die zij over jullie brachten. Dat is de wetmatigheid. Het lijden zou je kunnen zeggen dat de Thessalonicenzen doorstaan hebben tot nu toe en nog steeds doorstaan, zal de Heer net zo breed uitmeten aan degene die hen vervolgden. Die de Thessalonicenzen dus dwars zaten, waarmee ze hen kwelden, waarmee ze hen het leven onmogelijk maakten. En is dat rechtvaardig? Ja, dat is rechtvaardig bij God. Dat is zijn rechtvaardig oordeel. Dat is recht bij God. Dat is rechtspreken. Door de rechter. En de openbaring van de Heere van de hemel zou plotseling een einde maken aan hun verdrukking. Zou een plotseling einde betekenen van hun vervolging. Een plotselinge rust, een plotselinge verkwikking zou er over hen komen. Na al die spanning, na al die angst, na al dat onheil, na al die nood, waar zij zich in verkeerden. Opeens zou de spanning hen gewoon van de schouders glijden bij die openbaring van Christus van de hemel. En iedereen zou tot ontdekking komen, het is voorbij. De verdrukking is ten einde. En het zou dus plotseling komen, spoedig komen. Door het verkwikking wat in vers 7 staat, en aan u die verdrukt wordt verkwikking, tezamen met ons, wordt verkwikking, dat betekent ontspannen na stress. Dat is die verkwikking. Het is moeilijk om dat misschien te vertalen, het heeft het woord vertaald met verkwikking, maar dan wordt het allemaal zo moeilijk leesbaar. Maar het is gewoon de ontspanning na een hele stressie periode, dat je heel gestrest bent, dat je in angst bent, dat je bang bent, al die spanning opeens is voorbij. Dat glijdt opeens van je schouders. Opeens kan je ontspannen en voel je je verkwikt en voel je je komt weer helemaal tot jezelf. Hè? Je wordt opeens weer helemaal rustig. Dat is wat het zegt. Dat woord verkwikking. Dat kan je me ook wel voorstellen. Hè? Als wij vervolgd zouden worden hier in Leiden. Enzovoort door de synagoge hier in Leiden. Stel dat ze zo'n vervolging, net als in Thessalonica, tegen zo'n gemeente inbrengen. En dat het over je komt. En je wordt zo enorm in de wielen gereden in de praktijk van je leven. En je zit zo in angst overal voor. Van de ene op de andere dag. Dan is opeens daar die verkwikking. En is opeens daar die ontspanning. Na al die stress. Het zou spoedig gebeuren volgens Paulus. Want het is tezamen met ons. Ook met ons. Hè. Wij zitten in diezelfde situatie. Zegt Paulus, Silvanus en Timotheus. Goed, deze openbaring van Christus van de hemel, vers 7, wat zou gebeuren bij de openbaring, vers 7, van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht in vlammend vuur, is dezelfde gebeurtenis als die beschreven staat in Openbaringen 19. Is de openbaring van de Heer Jezus, en dan moet je ook naar het Bijbelboek Openbaring, zou ik wel zeggen, en lees je in Openbaringen 19 over die gebeurtenis. Vers 11. Openbaringen 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend. Daar heb je die hemel. En zie, een wit paard en hij die erop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis. Hier wordt ook vonnis gegeven in vers 8. Als hij met de engelen zijner kracht in vlammend vuur, als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was en zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemelen zijn, volgden hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om de mede de heidenen de volkeren te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf, en hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods de Almachtigen. En heeft op zijn kleed op zijn dij geschreven de naam, Koning der Koningen, Heere der Heren. Dit is exact dezelfde gebeurtenis. Diezelfde gebeurtenis waar Paulus het hier over heeft in 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot en met vers 9 vind je ook in Matteüs 24. Als de Heer Jezus daar zijn profetische reden afsteekt, naar aanleiding van een kort vraagje van zijn discipelen, Matteüs 24, vers 25, waar hij zegt, zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Plotseling. Net als een donderklap. Bij heldere hemel, zou ik al zeggen. Zo snel komt Christus weder. Het is een plotseling. Een plotseling een rust. Verkwikking treft Thessalonicenzen. Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Het gaat dan zo door. En over die engelen van 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Daar wordt ook direct hierover gesproken. Ik lees dan maar toch maar door vers 28. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de macht der hemel zal wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Daar hebben die engelen. En daar staat bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen. Wat zie je daar? Zie je die engelen die uitgezonden worden en waarmee hij komt? Zo kan je nog meer teksten opzoeken, zoals in 1 Korinthe 1 vers 7 en 1 Petrus 1 vers 7 en 1 Petrus 1 vers 13, die er ook allemaal over handelen. Dat gaan we nu niet allemaal doen, maar u kunt dat zelf thuis nog eens nalezen. Vergelijk het dan maar eens mee met 1 Korinthe 1 vers 7 en 1 Petrus 1 vers 7 en vers 13. Maar één ding moeten we duidelijk zeggen, broeders en zusters. We kunnen al die teksten wel op gaan zoeken die verder handelen in het Nieuwe Testament over de wederkomst van Christus. Hoe hij zich openbaart van de hemel en hoe dat gepaard gaat. Dat hij komt met de engelen zijner kracht, daar zijn al die tekstplaatsen sprake van. Dus als je dat allemaal ziet, dan moeten we één ding goed vaststellen. Namelijk, 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot en met vers 9 is niet anders dan die andere teksten. Het is één en dezelfde gebeurtenis. Het is eenvoudig onmogelijk om een geheime komst in te lassen in deze gedeelte, zoals de mensen die de leer aanhangen van een plotselinge opname van de gemeente, wat een soort geheime komst, een aparte komst zou zijn die in het geniep, in het geheim zou plaatsvinden, die de wereld niet zou zien en niet zou kennen. Ja, dat is niet vol te houden. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot en met vers 9 loopt parallel met Openbaringen 19, loopt parallel met Matteüs 24 en al die andere teksten die over die wederkomst van Christus gaan. Als je zo de schrift uitlegt en die betekenis wil geven, dat die Thessalonicenzen gelovigen hier opeens weggenomen zouden worden in de lucht, nee, dat staat hier niet. Christus komt hier weder en die Thessalonicense gelovigen die hebben op dat moment als hij wederkomt op aarde, is het gelijk voor hun verkwikking, rust. En aan de andere kant gelijk dat deze Joden met nadruk in de stad Thessalonica die verdrukking zo op gang brachten tegen die gelovigen en die God niet willen erkennen en die het evangelie ongehoorzaam zijn, ja, daar wordt straf over geoefend, direct door Christus. Parallel gewoon aan de teksten van Openbaringen 19 en Matteüs 24 en nog een heel stel teksten. Het is geen gezonde uitleg van het woord van God om bijvoorbeeld de komst, de parousia van Christus, die ook zo beschreven staat in 1 Thessalonicenzen 4, hè, dat een andere te maken dan zijn openbaring van de hemel. De parousia van 1 Thessalonicenzen 4 is de parousia van 1 Thessalonicenzen 1 vers 7 tot en met 9. Die twee gedeeltes lopen gewoon parallel aan elkaar. Als Christus wederkomt op aarde, gaat volgens 1 Thessalonicenzen 4, gaan deze gelovige Thessalonicenzen Christus tegemoet in de lucht, terwijl hij wederkomt op aarde. Het is gelijk verkwikking voor hun. Ze zijn met de Heer. En de Heer komt op aarde en direct worden die vervolgens, die verdrukkers, die worden geoordeeld. Voor de ene groep, en dat is de wetmatigheid hier in 2 Thessalonicenzen 1, er zit een wetmatigheid in. Voor de ene groep, de gelovigen, is het verkwikking. En voor de andere groep, dat hebben we gelezen met elkaar, wat betekent dat? Die hun verdrukkers wordt verdrukking vergolden. Christus gaat meteen tot uitbetaling over. Straf wordt geoefend. Straf wordt uitbetaald. Boete wordt uitbetaald. Boete wordt vergolden aan de een. En toegang tot het Koninkrijk Gods aan de ander. En dat is één en dezelfde gebeurtenis. Kijk, het is niet, moeten die twee brieven, 1 en 2 Thessalonicenzen, die zitten gewoon aan elkaar vast. Het gaat over één en hetzelfde thema, over één en dezelfde hoop. He, als in 1 Thessalonicenzen 4, en trouwens in de hele eerste brief, de gelovige Thessalonicenzen, de Zoon van God vanuit de hemel verwachten. En Paulus noemt dat de komst des Heren, de parousia van Christus. De komst van Christus op aarde en zijn tegenwoordigheid op aarde. Dat is de parousia. Overal waar het in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Dan is dat dezelfde gebeurtenis en ook dezelfde hoop voor de Thessalonicenzen als in de tweede brief Paulus aan hun vertelt dat als dat plaatsvindt, dat er dan opeens een plotselinge verkwikking, een plotselinge rust, een plotselinge ontspanning over ons zal komen als Christus daar is. Als die vervolging daar niet meer is, bij de openbaring van de Heere van de hemel. Is dus niet een andere gebeurtenis, het is één en dezelfde gebeurtenis. Je kan het één niet losmaken van het ander. Het is de gebeurtenis die de Heer Jezus in zijn profetische reden direct verbindt aan zijn wederkomst op aarde. Met grote macht en heerlijkheid als de koning der koningen en de Heere der heren. Als die wederkomt, dan is dat met de engelen zijner kracht. Als hij in vlammend vuur straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Thessalonicense gelovigen kenden en hadden en kenden geen twee fasen in de wederkomst van Christus. Hij kwam weder vanuit hun heerlijkheid. En het zou betekenen dat ze verlost zouden worden van hun vervolgers. En dat die vervolgers daarover straf geoefend zou worden. Op het ene en hetzelfde moment. Ja, straf oefenen, zoals hier staat in vers 8, als hij straf oefent over hen. Ja, als dat straf oefenen, dat is het Griekse woord ekdikesis. En dat is afgeleid van het werkwoord ekdiko, wat betekent rehabiliteren. Straf oefenen. Dat is afgeleid dus van rehabiliteren. Recht verschaffen betekent het ook, dat het werkwoord. Recht verschaffen. Er moet recht worden verschaft. Het is namelijk onrecht wat er geschiedde daar in Thessalonica. De rollen werden daar precies omgekeerd. Maar Christus verschaft recht. Zoals het meestal wordt vertaald, en dat komt helemaal vanuit de middeleeuwen, zowel in Statenvertaling als in welke vertaling, en ook OJOKS en NBG. Als je het gaat lezen, dan wordt het als ware gelezen alsof je te maken hebt met een wraakzuchtige God die van de hemel nederdaalt. Een wraakzuchtige Christus. Die wraak komt oefenen. Die helemaal buiten zichzelf is van woede. Op zo'n wijze wordt het vaak vertaald in die vertaling. En dat beeld heeft men erbij. Want ja, men heeft dan ook beeld bij vers 8 en vers 9. Als er dan staat, deze zullen boeten met een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt. Ja, dan hebben ze daar een hele voorstelling bij, een middeleeuwse voorstelling bij, van hel en verdoemenis hoor. Dat die mensen een eeuwig verderf krijgen, een eeuwig lijden krijgen. Een eeuwige pijniging in de hel. Zo'n voorstelling heeft men daarbij bij deze verse. En daar vertaalt men het ook naartoe. Maar vers 8 staat, als hij straf oefent over hen, dat houdt eigenlijk in dat er recht verschaft wordt. En pas op dat je dan niet gaat lezen dat in de actie van Christus is, dat hij wederkomt als een wraakzuchtig God. Nee, hij komt niet weder als een wraakzuchtig God. Hij komt weder als rechtvaardig God. Hij treedt heel rechtvaardig hier op. Hij zet de zaak recht. En hij brengt ook recht. En wat doet hij? Hij betaalt uit, hij vergeldt. En degenen die vervolgd zijn, ten onrechte vervolgd zijn vanwege hun geloof, nou daar betaalt hij in uit, die krijgen de toegang tot het Koninkrijk Gods. Die mogen het Koninkrijk Gods binnengaan. Daarvan genieten, die zijn dat Koninkrijk Gods waardig. Maar diegenen die het evangelie verworpen hebben, die Paulus bracht, en wie zijn dat? Nou, in Thessalonica zijn dat die Joden, die hebben in feite dat evangelie verworpen, die zijn dat evangelie ongehoorzaam geworden, die hebben Christus niet erkend, en uit rancune hebben ze in feite diegenen die wel tot geloof kwamen, zijn ze gaan vervolgen en verdrukken op alle mogelijke manieren. Ja, daar wordt ook wat aan vergolden. Die moeten boete betalen. Deze zullen boeten. Dus boete betalen. Rechtvaardig God, die vergeldt hier aan hen die in die valstrik zijn verstrikt geraakt van de leugen van Babel, zoals zo uitvoerig die Jezus openbaart in de Bijbelboek Openbaring, hoe die leugen van Babel in feite in de eindtijd verspreid zal worden, met nadruk in het Midden-Oosten, en hoeveel op het verkeerde been worden gezet. En velen die lopen in die valstrik, in die leugen van Babel, en worden daardoor begeisterd en denken dat ze Christus volgen, terwijl ze de antichrist volgen. Die denken dat ze er goed aan doen om de ware gelovigen te vervolgen, omdat ze denken dat juist de ongelovigen zijn. De God komt weder, niet als een wraakzuchtig God, maar Christus die komt weder en die zet de zaak recht. Want de ene groep die ten onrechte vervolgd is, daar wordt loon aan uitbetaald. En aan de andere groep die is gaan vervolgen, die het evangelie verworpen hebben, die Christus niet hebben aangenomen, die het evangelie ongehoorzame gegeven wordt, die moeten boete betalen. Daar wordt straf over geoefend. Die ontvangen straf, maar heb daar nou niet een hele middeleeuwse voorstelling van. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid, zijn de sterkte. Boete. Boete doen. Het Griekse woord diken tisosin. Die zullen straf lijden. Een straf lijden. Dat is eigenlijk een goede vertaling. Boete betalen. Dat is ook een goede vertaling. Je zullen boete betalen. Letterlijk staat er, betekent het woord in het Grieks letterlijk, compensatie betalen voor wat je hebt misdaan. Ik rijd door rood licht. Ik krijg een bekeuring. Ik moet boete betalen. Ik moet compensatie betalen voor hetgeen ik heb misdaan. Per ongeluk maak ik bij een ander iets kapot. Ik breek een ruit. Ik moet boete betalen. Ik moet de rekening betalen voor het plaatsen van een nieuwe ruit. Zo simpel is dat. Boete betalen. Ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijn de sterkte. Waar zijn ze? Zijn ze in het Koninkrijk Gods of zijn ze erbuiten? Ze zijn erbuiten. Ver van het aangezicht des Heren. Buiten het Koninkrijk Gods. Ver van de heerlijkheid zijn er sterkte. Wanneer hij komt. Hij richt het Koninkrijk Gods op. Waar bevindt zich dat Koninkrijk Gods? In het Midden-Oosten. Waar strekt het Koninkrijk Gods zich uit? Het strekt zich uit in de eerste instantie van de Eufraat tot aan de Nijl. Dat is het gebied van het Koninkrijk Gods. En vanuit het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk vanuit de hemel op de aarde, zal dat koninkrijk God zich uitbreiden over de aarde. Want hij is de koning der koningen en de Heere der Heren, hebben we gelezen. En hij breidt dat koninkrijk uit gedurende 1000 jaar over heel deze wereld. En alle koninkrijken van deze wereld, al die worden niet onder de voet gelopen door Christus. Nee, die moeten 1 keer per jaar, moeten ze ook in Jeruzalem verschijnen, moeten ze daar komen enzovoort. Ze moeten schatting betalen aan het Joodse volk enzovoort. Want het koninkrijk der Joden, die natie, die staat aan de spits der volkeren. als een priestervolk om aan die volkeren het evangelie te verkondigen, zodat ze allemaal Christus zullen leren kennen. Maar deze mensen staan er dus in feite buiten. Ze zullen boete betalen. Ver van het aangezicht des Heren. Ze komen de Koninkrijk Gods niet in. Ze zullen boete betalen, hoe? Met een eeuwig verderf. In het Grieks staat daarvoor het eeuwig verderf oletron aionion. Kom er één keer in het Nieuwe Testament voor, het woord oletron aionion. Eén keer staat er maar in de Bijbel eeuwig verderf. Tezamen. Dat woord eeuwig wordt ook weer opgevat in de traditionele theologie als een eeuwig durend. Wat een eeuwigheid duurt, is dat verderft. Ze zullen boeten met een. Tot in alle eeuwigheden zullen ze worden gepijnigd in de hel. Een eeuwigdurende, bewuste pijniging in de hel. Zo wordt dat in de theologie normaal opgevat. Maar kleur dat nou niet in. Sta nou eens fris tegen de Bijbel. En kleur dat nou niet in met honderden jaren traditie. Maak het daar nou eens los van. Als je naar dat woord kijkt, eleutron, eletros, dat komt maar 4 keer in de Bijbel voor, dat woord verderf. En zoek het nou eens op in de andere 3 verzen waar het voorkomt in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats 1 Korinthe 5. De combinatie dus komt maar 1 keer voor met eeuwig, eeuwig verderf. Maar het woord verderf komt dus totaal 4 keer voor. En de eerste keer is in 1 Korinthe 5. Vers 5. 1 Korinthe 5, vers 5. Waar staat: leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Daar staat het woord verderf. Hij zegt, onder bepaalde redenen geeft hij iemand over in de naam des Heren, doet hij dat. En wat doet hij met die man? Die levert hij over aan de Satan tot verderf van zijn vlees. Is hier in dit vers sprake van de theologie van een bewust tot in alle eeuwigheden lijden in de hel? Gepijnigd worden in de hel tot in alle eeuwigheden bewust? Is dat hier te vinden in het vers? Nee, het gaat notabene om, zelfs om, over een ongelovige. Het gaat in dit vers over een gelovige. En wat wordt er met die gelovige gedaan, met die man? Die wordt aan de Satan overgeleverd tot verderf van zijn vlees. Dat staat niet tot verderf van zijn vlees, oftewel van zijn ziel, geest en lichaam, van de hele persoon. Nee, tot verderf van zijn vlees. Wat zal verderven? Zijn vlees. Wat is dat? Zijn vlees. Dat is zijn lichaam. Hij wordt ziek. Dat is verderf van zijn vlees. Gaat de hele persoon eraan? Nee, helemaal niet. Want dan staat erachter, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Dus wat is dat woord oletos dan, dat verderf dan? Houd het dan in. Een totaal verderf van de hele persoon, tot in alle eeuwigheden? Wel nee. Hier betrof het alleen maar het verderf, dat hij ziek werd, dat het vlees, dat zijn lichaam, voor mijn part zweren kreeg, of melaats werd, of wat dan ook. He, zoals je in het Oude Testament ook vond. Zo'n oordeel van melaatsheid. He, en tot verderf van zijn vlees. Zo werd hij aan de Satan overleefd. Opdat zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. De andere keer dat het voorkomt is in 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5, dat is de tweede keer, zal ik maar zeggen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 3. 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. En ik lees dat ietsje eerder maar in vers 1 voor het verband. Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Die dag des Heren komt dus, zie hier weer, heel plotseling. Plotseling komt Christus opeens met de engelen zijner kracht in vlammend vuur van de hemel. Openbaringen 19, Matthäus 24, zoals de bliksem schicht van oost naar west, boem, zo zal de komst des Heren zijn. Enorm snel. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Want dat is die tijd door de antichrist gemaakt in het Midden-Oosten. Vooral voor Israël, het is alles vrede en rust. Vrede, vrede, geen gevaar. Overkomt hun als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling, daar heb je de plotselingen, een plotseling verderf. En ze zullen geen zins ontkomen. Plotseling. Ja, leert hier dit vers. Als je naar het woord verderf kijkt. Oletos. Leert dit vers dat deze mensen die zeggen het is alles vrede en rust. Treft hen opeens dat het helle vuur als ware van de hemel nederdaalt. En dat ze als ware worden verteerd op aarde. En dat ze voor eeuwig zullen in alle eeuwigheden in de hel worden gepijnigd. Dat lees ik in dit vers niet. Nee, hun treft, als ze zeggen, als alles vrede en rust, een plotseling verderf en ze zullen geenszins ontkomen. Hoe loopt het met deze mensen af? Nou, dat staat er zelfs geen eens. Want dan zal het worden bepaald. Nou, dat zal pas worden bepaald als ze voor de Heren verschijnen in het oordeel. Maar plotslaps is het voor hen afgelopen. Ze denken vrede en rust. En plotseling treft hun een plotseling verderf. Dan de derde keer in 1 Timotheüs hoofdstuk 6, vers 9 en 10. 1 Timotheüs 6 vers 9. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik. En in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf, oletros, en ondergang, want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarna te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Paulus waarschuwt hier de gelovigen tegen het gevaar van het najagen van rijkdom. Wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in strik. En alles wat er mee te maken heeft. De wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarna te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Is hier sprake van, als het woord verderf hier wordt gebruikt, van een eeuwige pijniging in de hel? Nee, daar is hier geen sprake van. Als het woord verderf hier wordt gebruikt. Hier wordt het woord wegzinken gebruikt. Er staat hier niet het woord branden in de hel. Dat had ook kunnen staan. Die de mensen doet branden in de hel. In eeuwig verderf en ondergang. Maar dat staat er niet. Ga het er ook niet in lezen. Wegzinken staat er, niet branden. Het overkomt je. Je zinkt erin weg, het is drijfzand. Als je eenmaal daarop gaat vertrouwen. Van het een komt het ander, zegt Paulus. Er komt van allerlei smarten word je doorboord. Hè? Je komt in vele dwaze en schadelijke begeerten terecht. Je zinkt erin weg. En het is verderf. Dat is de toestand. Je geloof raakt bedorven. Je dwaalt af. Door daarna te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald. En hebben zich met vele smarten doorboord. Dat is de toestand waar je in terechtkomt. Wordt trouwens hier gezegd van gelovigen hoor, die daarin wegzinken, in het gevaar van de rijkdom. Niet over ongelovigen, staat hier over gelovigen, die dat verderf meemaken. En zo is het eigenlijk ook in 2 Thessalonicenzen 1, als daar dat woord verderf, een eeuwig verderf, wordt gebruikt. Pas dan op dat je dat dus niet inkleurt met wat de theologie, als ware ons mee wil geven, als ware ons influistert, dat de betekenis zou zijn van het woord verderf. Nee, het woord verderf, pas daarvoor op, is altijd het resultaat. En niet het proces. Dat is goed om te weten. Oletros is altijd het resultaat van een handeling, van een verkeerde handeling. Van een verkeerd denken, van een verkeerd optreden. Maar het is niet het proces daarvan. En in de theologie wordt het vaak opgevat en uitgelegd als een proces. Men gaat verderven. Nee, het is bedorven. Het is niet het proces, het is het resultaat. Het is niet iets dat je melk neerzet en langzamerhand gaat het proces van start dat het bedorven raakt. Dat het gaat schiften. Nee, je bent melk helemaal vergeten. Je doet de deur van de koelkast open, je haalt de melk eruit en opeens zie je het is bedorven. Of je hebt appelmoes laten staan en we kennen het allemaal. Het overkomt ons ook allemaal. We hebben het te lang bewaard en opeens pak je het en zie je het is bedorven. De poes zit er helemaal op. Een hele... Zo'n donsharig zwart deken ligt er overheen. Dan ga je niet meer eten met die vieze groene punten erin en zo. Kent u het? Ik wel. Ik heb het wel eens gezien. En zeg je, het is bedorven. Dat is het resultaat. Het is niet het proces. Je komt erachter, het is bedorven. En zo wordt dat woord oletos bedoeld. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf. Dat is het resultaat. Dat is de toestand. Waar ze direct zich in bevinden. Ze komen het Koninkrijk Gods niet in. Ze hebben het evangelie van Christus ook verworpen. Die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Het is hen wel gepredikt. Heel duidelijk gepredikt. Ze hebben uitgebreid, uitvoerig de kans gehad. Paulus kwam in hun synagoge, week na week. En toen werden ze opstandig. Toen moesten ze er niks van hebben. Toen kwamen ze opeens... Dat was een vervolging tegen Paulus en iedereen die dat geloof aannamen, ondernamen. Als je gaat naar Hebreeën 6. Staat er onder andere... En van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel. Dat is het resultaat. Een eeuwig oordeel. Maak er niet van een eeuwig oordelen. Als Christus wederkomt, is daar een oordeel. Niet een oordelen. Dat God, dat Christus maar doorgaat en doorgaat en doorgaat met oordelen, 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 tot in alle eeuwigheden. Nee, een eeuwig oordeel, het is één oordeel. Het is pas boem, je ontvangt een oordeel. Je moet boete betalen. Je krijgt straf. Zo ook in Hebreeën 5 vers 9, als daar ook het woord eeuwig wordt gebruikt, maar in het verband met het woord heil... Hebreeën 5 vers 9. En toen hij, Christus, het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden. Maak er nou niet van dat hij een oorzaak is geworden van eeuwig lossen, van eeuwige verlossing. Van eeuwig verlossen. Het is geen werkwoord. Dat Christus maar aan het verlossen blijft. Nee, het is eeuwig heil. Het is een eeuwige verlossing. Hij heeft het één keer en altijd heeft hij dat als resultaat neergezet. Het is voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil. Boom. Dat is één keer. Kijk, dat woord eeuwig. Dat wordt ook zo ingekleurd door de traditie. Daar verbindt men dan aan dat het woord eeuwig altoosdurend is. Iets zonder einde. In alle eeuwigheden. Beter vertaald zou worden, deze zullen boeten met een eeuwig verderf. Deze zullen boeten met een eeuwlang verderf. Een eeuwlang verderf, dat is letterlijk. Een eeuwdurend verderf. Een toestand van oordeel. Op mijn website heb ik ook staan Word Pictures in the New Testament van Robinson. A.T. Robinson. Als je opzoekt bij hem wat hij van het woord aionios, eeuwig zegt, dan zegt hij, dat betekent in de Bijbel alleen maar eeuwdurend. Eeuwlang. En hij zei, de geschriften die gedurende het Nieuwe Testament, in de tijd van Paulus, in de tijd van de Heer Jezus, in de tijd van alle schrijvers van het Nieuwe Testament, hoe dat woord eeuwig werd, aionios, werd opgevat, werd het zelfs in de normale geschrift, in de normale gang van zaken van het Nieuwe Testament, werd het alleen maar gebruikt nog in de verzwakte betekenis van de duur van het leven van de keizer, van de duur van Caesar. Zo werd het woord aionios in de tijd van Paulus gebruikt. Nog eens dat het een eeuw, een aion lang duurde. Alleen maar dat kleine stukje tijd, gedurende de tijd dat Caesar aan de macht was, de keizer aan de macht was. Dus zelfs nog in een verzwakte betekenis ook. Dat zegt Robinson. En Robinson is iemand die verder de bedenking van de verborgenheid helemaal niet omarmde of kende. Maar hij was wel eerlijk. Ik hou van eerlijke mensen. Die gewoon zeggen, gewoon van Griekse woorden wat ze betekenen. En er geen draai aan gegeven. Zoals de theologie en de traditieleer gedaan heeft van de theologie. Vooral van de Calvinistische theologie en de Roomse theologie. Dr. Wymouth, ook iemand die totaal niet de leer der bedeling als ware zag of omarmde of over de verborgenheid iets wist of kende, die heeft een vertaling geschreven in het Engels van het Nieuwe Testament. De Wymouth-vertaling, ook heel bekend. Overal waarin het Nieuwe Testament aion voorkomt en aionius voorkomt, is hij heel consequent en gaat hij dat nooit vertalen door in alle eeuwigheden, maar hij vertaalt het altijd of eeuwig. Hij vertaalt aion met het woord eeuw en het woord aionios met het woord eeuwdurend of eeuwlang. En dat doet hij zeer consequent. Hij houdt consequent vast aan het Grieks, wat ook bekend was ten tijde van het Nieuwe Testament, en hij wijkt daar niet van af. Ook gaat hij dwars tegen de traditie in. Want wat is de situatie van diegene die hier in Thessalonica die vervolging op gang brachten, die Joden die de vervolging op gang brachten tegen de gelovigen in Thessalonica? Die Joden hier, die het evangelie niet gehoorzaamden, die Paulus hen bracht. Nou, wat voor straf krijgen ze? Wat voor boete moeten ze betalen? Nou, ze gaan de Koninkrijk Gods niet in. Ze hebben een toestand dat ze verdorven zijn. Ze zijn ver van het aangezicht des Heren, ver van de heerlijkheid zijn en sterkte, met een eeuwig verderf. Een eeuwlange toestand. Dat duurt een eeuw lang. Hoe lang is die eeuw? Hoe lang is de toekomende eeuw die aanbreekt als Christus hier wederkomt? Die duurt 1000 jaar precies. Dat is de toekomende eeuw. En daarover heeft Paulus het hier. Zo lang duurt die boete. Zo lang duurt die straf. We moeten goed beseffen, broeders en zusters, dat we, als we hier gaan inpassen en inbrengen en gaan introduceren wat de traditionele theologie ons leert, en we gaan die woorden aion en aionios vertalen met eeuwig en eeuwigheid en eeuwigheden, zoals hier ook wordt gedaan. Ja, dan gaan we in heel veel teksten, ook hier, als ware de betekenis van de tekst gewoon misvatten. Dan gaat de betekenis helemaal verloren. En dat is zonde, want dan krijgen we er een heel verkeerd beeld bij. En dat wordt heel vaak gedaan, bijvoorbeeld, we moeten niet te beseffen, als je gaat naar Hebreeën 1 bijvoorbeeld, Hebreeën 1. Hebreeën 1 vers 2. Wat staat er in Hebreeën 1 vers 2? De Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Ja, maar dat staat er niet. Door wie hij ook de aionen geschapen heeft. Dat staat er. Christus is de schepper van de aionen. Wie is Christus nog meer? Hij heeft niet alleen de aionen die we kennen in de Bijbel. En die aionen, die kan de openbaring van de Bijbel, de tijd die de Bijbel openbaart, die heeft de Bijbel verdeeld in een aantal aionen. En zoals wij kunnen zien zijn er maar vijf. Vijf aionen die in de Bijbel kan onderscheiden. En wij leven tegenwoordig in het tegenwoordige boze aion, Galaten 1 vers 4. En we hebben straks nog de toekomende aion. Om zo'n aion maar te noemen. Maar de Bijbel die gaat in feite, handelt over vijf aionen die je in de Bijbel kan onderscheiden. En wie is de schepper daarvan? Christus is de schepper van die vijf aionen. Daarom wordt hij ook genoemd als hij geboren wordt in Jesaja. In Jesaja 9. Vers 6, en bij de kerst lezen we dat heel vaak. Vers 5, Jesaja 9 vers 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God. En wat zeggen ze dan? Hoe gaan ze nou weer vertalen? Het is toch triest? Eeuwige Vader staat er dan. Wat zegt de grondtekst? De Vader der eeuwen. Hij is de schepper der eeuwen. En hij is de Vader der eeuwen. Maar wat gaan ze nu weer vertalen? Hoe dekken ze het weer toe? Door weer van je wand te maken, eeuwige God. Omdat ze het niet vatten. De vertalers. Daar gaan ze de grondtekst gewoon geweld aan doen. Omdat ze het niet vatten, de eeuwen. Daarom gaan ze maar in Hebreeën 1 vers 2 vertalen dat hij de wereld geschapen heeft. Terwijl het er niet staat. Hij is de schepper door. Hij is de schepper van de eeuwen. En dat is continu wordt er maar toegedekt in de Bijbel. Door de vertaling, niet door de grondtekst. Dat is toch triest? En wat doet Christus? Wat voert hij uit? Efeze, hoofdstuk 3. Efeze 3, vers 10. Efeze 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen. Ja, maar dat staat er niet. Maar ze vertalen het weer, hè. Want ze kunnen nu weer niet plaatsen de aionen, dus dan maken ze maar weer de eeuwige, het eeuwig voornemen van, terwijl er in Gods staat het voornemen der eeuwen. Dat hij in Christus Jezus onze Heere heeft uitgevoerd. Ja. Christus is de uitvoerder. Is de schepper van de eeuwen. Hij is de Vader der eeuwen. Zo mag hij ook worden genoemd. En zo zal hij ook straks genoemd worden. Als hij zich openbaart met de engelen zijn de kracht van de hemel. Hij is de Vader der hemel. Hij is de schepper van die eeuwen. En hij voert dat plan uit. Het voornemen der eeuwen. Maar dat wordt dus allemaal, dat plan, wordt helemaal teniet gedaan. Als je daar maar steeds maar maakt dat je het gaat omkeren. En dat je er maar eeuwige Vader van maakt. Eeuwig voornemen van maakt. En dat je de wereld ervan gaat maken. Christus is de God der eeuwen. En de eeuwen omspannen dus in de Bijbel in feite de de tijd die de Bijbel beschrijft. En die eeuwen zijn lang. De tegenwoordige boze Aion is bijvoorbeeld lang. Die loopt al vanaf de zonvloed tot nu. Dat is de tegenwoordige boze Aion. En ik weet wel, we kunnen vaak, omdat die Aionen zo lang zijn en zo groot zijn en zo omvattend zijn, kunnen we soms het einde nog ineens van die Aion zien. En weten we nog ineens het einde van deze tegenwoordige boze Aion. Maar dat geeft nog ons niet het recht om van die Aion dan maar de eeuwigheid te maken. Maar dat is wat men wel doet. De eeuwigheid, die zal er vermoedelijk wel zijn. Maar in de Bijbel wordt de eeuwigheid aan ons niet geopenbaard. Waarom? Waarschijnlijk kunnen we dat geen eens dragen. God openbaart in de Bijbel alleen maar zijn voornemen der eeuwen. Zijn plan der eeuwen. De plan van de Aionen. En God Christus, die de schepper is van de eeuwen en die de vader is van de eeuwen, die eeuwen heeft voortgebracht en uitvoert, ja, die schrijft in zijn woord wat er in die Aionen, wat er in die eeuwen precies allemaal plaatsvindt. Maar God Christus vindt het woord Gods vindt het dus blijkbaar niet passend om aan ons ook nog te gaan vertellen wat er misschien na die Aionen, na de volvoering van het plan, allemaal nog zal gaan geschieden. Wat er dus in alle eeuwigheden zal plaatsvinden, zoals maar de theologie zo schrijft, in alle eeuwigheden, klinkt wel mooi, maar daar openbaart de Bijbel helemaal niets over. Wordt niet aan ons geopenbaard. Dat blijft toegedekt. Daarom gaat dat nou niet invullen hier, in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9... Deze zullen boete betalen met een eeuwig verderf. Maakt er dan niet van dat dat dus in alle eeuwigheden een pijniging zal zijn in de hel. Nee, het is een eeuwlang verderf. Een toestand dat ze ver zullen zijn van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte wanneer hij komt. Ze gaan het koninkrijk Gods niet binnen. Zijn het evangelie zijn ze ongehoorzaam geweest. En dat betreft dus alleen maar die groep mensen hier die het evangelie Gods ongehoorzaam waren. We zullen de volgende keer nog wel zien, er komen niet toe, dat je dit niet zomaar wereldwijd kan gaan toepassen. Nee, dit is specifiek op diegenen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen, zegt Paulus. Die zullen deze straf lijden. Amen.